Gemeente, namens de kerkraad heet ik u en in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn, hartelijk welkom in deze dienst, waarin onze eigen predikant dominee Zonneberg zal voorgaan. Vanmorgen willen we ons voorbereiden op de viering van het heilig avondmaal volgende week. Samen willen we nu gaan zingen van Psalm 72, vers 10. Dan zal, na zoveel gunst bewijzen, het gezegend heiligdom het geluk van deze koning prijzen. En ook vers 11, zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Ik noem u het tiende en het elfde vers van Psalm 72. De kerkraad wenst u hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heren Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we vervolgen deze dienst met samen te zingen op toonhoogte 170. God heeft het eerste woord. Hij heeft in den beginne het licht doen overwinnen. En ook de andere drie versen willen we zingen van op toonhoogte 170. Na de wet van de Heere onze God willen we zingen uit Psalm 6 en daarvan de versen 2 en 9. Vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden. De Heer wilde op mijn kermen zich over mij ontfermen. Psalm 6 en daarvan de versen 2 en 9. Na de 10 geboden en de samenvatting van onze Heer Jezus Christus. Wij stellen ons nu voor de spiegel van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is, want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag en daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, u zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En Jezus vatte dit alles samen tot een hoofdsom. Hij zei, u zult de Heere uw God lief hebben, met heel uw hart en met heel uw ziel, met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. Samen bidden wij nu om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere onze God in de hemel, u die getrouw uw woord houdt, bij u mogen we aankloppen. Ook op deze 1e dag van de week, in deze morgendienst weer. En u bidden of u een God wil zijn van nabij. U kent en doorgrondt ons, u ziet ons. U weet van ons zitten en gaan, ons liggen en staan. Niets is voor u verborgen. En daarom hebben we het eigenlijk ook gezongen. Vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden. Wat is het gemakkelijk om u van uw eer te beroven en de eer aan onszelf te houden. Zelf de baas te willen zijn, zelf de dienst te willen uitmaken en zelf vooraan te gaan. Terwijl u dat waard bent, om geliefd en geloofd te worden. Uw naam moet eeuwig eer ontvangen. Ook dat hebben we al gezongen. Heere God wil ons aanzien, niet in wie wij zijn en wat wij gepresteerd hebben of aan wandaden op onze rekening hebben staan, maar zie ons aan in uw Zoon, de Heere Jezus Christus, die geleden heeft en gestorven is, maar ook weer is opgestaan. We danken u dat we in vrijheid mogen samenkomen, hier in de kerk, verbonden met wie thuis meeluistert via de kerkradio, en geef ons allen wat nodig is, oren om te horen, maar ook een hart dat tot uw dienst bereid is, handen en voeten om uw wil te doen, uw weg te bewandelen en zo ook u de eer te bieden die u waard bent om te ontvangen. Laat uw geest maar waaien, o God, dat die in ons werkt en dat dat ook wat uitwerkt, zodat het opgemerkt wordt waar we geweest zijn vandaag. En dat we de dingen van u en van uw woord ook uitleven, uitdragen in ons leven, etaleren in ons bestaan, zodat ook anderen ze zien en misschien ook wel jaloers worden. Geef, Heere God, dat zo uw woord zijn loop heeft. En ondanks alle strubbelingen en stremmingen die er kunnen zijn, dat het toch uw gang gaat. Wil daarom ons spreken en luisteren gebruiken, ons zingen en ons orgelspel zegenen, opdat alles uitloopt op de glorie aan uw naam. Hoor ons, onverdiend, uit genade alleen, om Jezus wil. Amen. We willen met elkaar de levensgeschiedenis van David vervolgen uit 1 Samuel 22 en daarvan lezen we de verzen 1 tot en met 20. 1 Samuel 22, de verzen 1 tot en met 20. En we lezen in 1 Samuel 22, toen ging David daar vandaan en hij ontkwam naar de grot van Adullam. Zijn broers en het hele huis van zijn vader hoorden dit en ze kwamen daar bij hem. Ook voegde ieder zich bij hem die in nood verkeerde. Ieder die een schuldeiser had en ieder die verbitterd van gemoed was. En hij werd hun leider, zodat er ongeveer 400 mannen bij hem waren. David ging vandaar naar Mispe in Moab en hij zei tegen de koning van Moab: laat mijn vader en mijn moeder toch naar u uitwijken, totdat ik weet wat God met mij doen zal. Toen bracht hij hen bij de koning van Moab en ze bleven bij hem al de dagen dat David in de vesting was. De profeet Gad zei echter tegen David: blijf niet in de vesting, maar ga daar vandaan en ga naar het land Juda. Toen ging David weg en hij kwam in het woud Gered. Saul hoorde dat de verblijfplaats van David en de mannen die bij hem waren bekend was geworden. Saul zat op een heuvel onder het geboomte in Rama en had zijn speer in zijn hand, terwijl al zijn dienaren bij hem stonden. Toen zei Saul tegen zijn dienaren die bij hem stonden: luister toch, Benjaminieten, zal de zoon van Isaï jullie alle soms ook akkers en wijngaarden geven? Zal hij jullie alle tot bevelhebbers over 1000 en bevelhebbers over 100 aanstellen? Want jullie spannen alle tegen mij samen en niemand onthult voor mijn oor dat mijn zoon een verbond gesloten heeft met de zoon van Isaï. En er is niemand onder jullie die zich om mij bekommert en het voor mijn oor onthult dat mijn zoon, mijn dienaar, tegen mij heeft doen opstaan als iemand die mij belaagt, zoals op deze dag. Toen antwoordde Doeg, de Edomiet, die bij de dienaren van Saul stond en zei: ik heb de zoon van Isaï in Nob bij Achimelech, de zoon van Ahitub, zien komen. Die raadpleegde vervolgens de Heere voor hem en gaf hem proviant. Hij gaf hem ook het zwaard van Goliath, de Filistijn. Toen stuurde de koning bode erop uit en liet de priester Achimelech, de zoon van Ahitub, roepen met het hele huis van zijn vader, de priesters die in Nob waren, en ze kwamen alle bij de koning. En Saul zei, luister toch, zoon van Ahitub. En hij zei, zie, hier ben ik, mijn heer. Toen zei Saul tegen hem, waarom hebt u tegen mij samengespannen? U en de zoon van Isaï, door een brood en een zwaard te geven en God voor hem te raadplegen, zodat hij kan opstaan als iemand die mij belaagt, zoals op deze dag. Maar Achimelech antwoordde de koning en zei, wie van al uw dienaren is zo trouw als David, de schoonzoon van de koning, die u voortdurend gehoorzaam is en geëerd is in uw huis? Ben ik vandaag begonnen met God voor hem te raadplegen? Daar is bij mij geen sprake van. Laat de koning geen beschuldiging leggen op zijn dienaar of op het hele huis van mijn vader, want uw dienaar heeft van al deze dingen, klein of groot, niets geweten. Maar de koning zei, Achimelech, u moet beslist sterven. U en het hele huis van uw vader. De koning zei tegen de lijfwachten die bij hem stonden, treed toe, dood de priesters van de Heere, omdat ook zij op de hand van David zijn. En omdat ze wisten dat hij op de vlucht was, maar het niet voor mijn oor onthuld hebben, maar de dienaren van de koning wilden hun hand niet uitsteken om de priesters van de Heere dood te steken. Toen zei de koning tegen Doeg, treed u dan toe en steekt u de priesters dood. Toen trad Doeg de Edomiet toe en hij stak de priesters dood. Hij doodde op die dag 85 mannen die het linnen priesterhemd droegen met de scherpte van het zwaard. Hij sloeg ook de inwoners van Nob, de stad van deze priesters, met de scherpte van het zwaard, van de man tot de vrouw toe, van de kinderen tot de zuigelingen toe. Zelfs de runderen, de ezels en de schapen sloeg hij met de scherpte van het zwaard. Maar één van de zonen van Achimelech, de zoon van Ahitub, ontkwam. Zijn naam was Abjatar en hij vluchtte David achterna. Tot zover onze schriftlezing. Wij willen vanmorgen in het bijzonder stilstaan bij het eerste gedeelte, middelste gedeelte van 1 Samuel 22 vers 7. De woorden van Saul, luister toch, Benjaminieten. Zal de zoon van Isaï jullie allen soms ook akkers en wijngaarden geven? Voordat we dat overdenken met elkaar, willen we eerst nog zingen, en wel uit Psalm 89, de verzen 1, 2 en 3. Ik zal eeuwig zingen van Gods goedertieren heen. Ik heb, dit was uw taal, een vast verbond gemaakt met mijn gunsteling. De hemel looft, o Heer, uw wonderen dag en nacht. Psalm 89, 1, 2 en 3. Gemeente des Heren, is dat mijn koning? Daar stonden we de vorige keer bij de geschiedenissen van David bij stil. Want David die gedroeg zich, zacht gezegd, een beetje vreemd. En zodoende weet hij aan koning Achis van Gat te ontkomen. Hij deed zich als een krankzinnige voor. En dan gaat hij schuilen in de grot van Adullam. En daar komt dan heel zijn familie bij hem. Dat is fijn. Van je familie moet je het maar hebben. Ook in het gezin van de gemeente. Van je familie moet je het maar hebben. En niet dat je gaat zitten zeggen, ja, maar hij of mij, maar ik. Maar bij die familie voegt zich dan ook nog eens een keer een heel behoorlijk stelletje ongeregeld. Je wilt niet weten wie daar allemaal nog meer bij David komen. Mensen in nood, verbitterde mensen, mensen met schulden. En ze hebben ze geteld, in totaal zit daar dan zo'n 400 man bij David. Moet je nagaan, wat een zooitje. In onze kerk zitten ook zo'n kleine 400 plaatsen. Nou, zo'n grote massa mensen rondom David. Kijk, en dan is het natuurlijk wel aardig om ook nog je vader en je moeder in de buurt te hebben. En dat had David. Maar op de lange duur gingen dat toch niet worden. En daarom vraagt David voor zijn vader en moeder asiel aan bij de koning van Moab. Best wel wonderlijk is dat eigenlijk, want Moab, dat was ook het gebied waar de voorouder van David vandaan kwam. Rut, de Moabitische. Toen Naomi Bethlehem verliet omdat daar grote hongersnood was en ontvluchtte, reisde ze af naar Moab samen met haar man en twee zoons. En dan later, dan komt Naomi weer terug met haar schoondochter Rut. En die wordt daar dan opgenomen in Israël, opgevangen. Ze trouwt met Boas en dan wordt Obed geboren. En Obed was de opa van David. Nou, dan is het cirkeltje rond. En nu zijn dus Davids vader en moeder in Moab. Tijdelijk. Totdat David weet wat God met hem doen zal. Wat het is, verder vluchten. Hij doet dat omdat de profeet Gad, met een D, tegen hem gezegd heeft, zomaar ineens was die man daar. We lezen verder weinig of niks over hem. David, ga maar naar Juda. Nou is het heel goed mogelijk, hè, dat je tegen David opkijkt, want David was een groot man, maar ook met grote fouten. En wat wonderlijk is, en dat is heel belangrijk denk ik, ook voor ons, dat je van je fouten wilt leren. Dat je ze niet nog eens een keer opnieuw herhaalt. Dat je niet nog eens een keer zo gek gaat doen, David. En als David dan zijn vader en moeder daar in Moab gebracht heeft, dan lijkt het net alsof David niet zo eigenmachtig meer is. Hij let op de aanwijzingen van God. Ook al schakelt dat je eigen denken en doen natuurlijk niet uit, hè? Zolang David zelf beslissingen neemt, blijkt niet dat onder de mannen die bij hem waren zich een profeet bevond. Maar nu heeft hij leren zeggen, totdat ik weet wat God met mij doen zal. Kijk, dat tekent een leven in afhankelijkheid. En dan blijkt ineens daar die profeet te zijn. Op naar Juda. We zingen dat wel eens, hè? Vraag naar de Heer en zijne sterkte. Vraag naar hem die al je heil bewerkte. Zoek elke dag weer opnieuw zijn aangezicht en denk aan wat hij heeft verricht. Moet je niet alleen zingen, moet je ook doen. Dan zul je nog eens zien. Ik moet ervoor bij het woord zijn. In dat leven met hem, in afhankelijkheid van hem, vragend naar hem. En dus geen leven waarin je hem steeds voor probeert te zijn. En dat je steeds naar hem toe gaat, als het ware met een order van: wilt u hier even tekenen? Wilt u uw handtekening er even onder zetten, Heere God? Onder jouw plannen, jouw daden, jouw gedachten. Nee, totdat ik weet wat God met mij voor heeft, wat God met mij doen zal. Daar spreekt een stuk nederigheid uit, afhankelijkheid. Nou, dat lijkt dus het positieve geweest te zijn na al die missers van David. Door schade en schande is hij, Goddank, toch wat wijzer geworden. David moet dus naar Juda. En daar verschanst hij zich in het Gerethbos. En koning Saul, die zit in Rama. Dat is niet ver buiten Jeruzalem. Rama is een stadje in Benjamin. En dan moet je er eens op letten hoe Saul daar getekend wordt, geschetst wordt. David, die kennen we, daar zingen de kinderen dat lied van. David met zijn slinger, die was voor niemand bang. En Saul. Saul, die wordt hier getekend, nee, niet met een slinger, maar met een speer in zijn hand. En om hem heen lezen we zijn dienaren. En wat denk je dan aan als je Saul zo ziet zitten? Met die speer in zijn hand. Ja, zo kennen we hem wel, hè. Saul met zijn speer. Die een paar keer heeft geprobeerd om David te doden. Terwijl David hem probeerde te kalmeren met zijn harpspel. Het staat er achter elkaar doorgeschreven. In 1 Samuel 18. David die tokkelde op zijn harp, zoals elke dag. En Saul had een speer in zijn hand. En Saul wierp die speer en hij zei: ik zal David aan de wand spitsen. Maar David ontweek tot twee keer toe. 1 Samuel 18. 1 Samuel 19. Saul zat in zijn huis en zijn speer was in zijn hand. En David die tokkelde op de harp. En toen probeerde Saul het weer om met die speer David aan de muur te prikken. Maar opnieuw ontwijkt David Saul. Zodat die speer in de muur terechtkomt. En het is niet gelukt. Nog een hoofdstuk verder, 1 Samuel 20. Dan ontmoeten we Jonathan bij zijn vader Saul. En dan moet Jonathan er bijna aan geloven. Want Jonathan die zegt tegen Saul, zijn vader: waarom moet David eigenlijk gedood worden? Wat heeft hij nou gedaan? Toch alleen maar goed. En dan pakt Saul die speer en die gooit hem naar zijn eigen kind. Om Jonathan te doden. Het is wat. Saul is uit op de dood. En hier in 1 Samuel 22 zien we eigenlijk datzelfde tafereel. Als Saul getekend wordt met die speer in zijn hand, dan belooft dat niet veel goeds. Hij zit daar te zitten, dienaren om zich heen. En dan komt er wat, dan komt onze tekst, een heel typische uitspraak van Saul. Luister toch, Benjaminieten, zal de zoon van Isaï jullie alle soms ook akkers en wijngaarden geven? Die tekstwoorden hè, van vanmorgen, die zijn daarom zo opmerkelijk. En dat merk je ook wanneer dat gedeelte een paar keer leest en herleest. Daar komt het natuurlijk wel op aan. Hè. Je kunt heel gauw ergens overheen lezen. Maar bijbelwoorden komen je niet zomaar aanwaaien. Want dan is de kans ook groot dat je ze niet in hun verband hebt begrepen. Maar dat ze uit hun verband zijn gerukt. En daar is de Bijbel niet voor. Het woord wil gelezen worden, herlezen worden en ook herkoud worden, als het ware. Ik merkte dat van de week op de catechisatie voor 17+. Daar hebben we met 10 versen uit de Bijbel gelezen. De eerste 10 versen uit Jona 1. Nou, ik hoef niemand wat te vertellen hier vanmorgen, want u weet wat er gebeurt en wat er staat. Ja, wacht even, totdat we het eens goed gingen lezen. Rustig gingen lezen. En soms hebben mensen wel eens een bepaald filmpje gezien van Jona. En dat kan je heel gemakkelijk op het verkeerde been zetten. Hier Saul. Je moet weten, toen het volk Israël, en dat kun je lezen in 1 Samuel 8, zo graag een koning wilde, toen heeft Samuel de profeet voor het volk op een rijtje gezet van, ja, maar jongens, weet je wel wat het jullie allemaal kost? Een koning. Ja, dat kost heel wat. Dat weet u ook. Wat een koning kost. Maar daar hoorde bijvoorbeeld in dat rijtje van Samuel ook bij dat de mensen hun akkers en hun wijngaarden en hun olijfgaarden aan de koning gaven. Het beste daarvan zelfs. En zodat de koning daar zijn dienaren weer van kon betalen. Ja, een koning gaat je heel wat kosten. Hier dus Saul, luister toch, zegt hij. En hij zegt dat dan tegen de dienaren uit de stam van Benjamin. En hij zegt niet van, jongens, luister nou toch eens. Moet je horen. Nee, dit is echt een kreet die hij uit. Het is een commando, luisteren. Het is geen vriendelijke toespraak die hij hier houdt. En de mannen van Benjamin, die Sauls dienaren waren, die krijgen hier iets te horen over de zoon van Isaï. Zie je dat? Saul die krijgt de naam David, want die bedoelt hij, krijgt hij niet over zijn lippen. Zoon van Isaï. Dat heb je wel eens, hè? Dat je iemand zijn naam niet wilt noemen. En dan krijg je een omschrijving. Dat is erg. Want er zit een brok haat achter. Hier. Geweldig. Bar. Zoon van Isaï. Ook een Bethlehemiet trouwens. Eén van hen. En kijk, als nou de nood zo hoog is, hè, bij Saul. Dat was een paar hoofdstukken terug. Dan gaat hij naar Isaï, heel beleefd, en dan zegt hij, zend uw zoon David tot mij. Want die kan op de harp spelen en die kan me kalmeren en dat mag een geweldig medicijn voor mij zijn. Dan weet hij zijn naam wel, als hij geholpen wil worden door David. Maar inmiddels is die toon veranderd. Je komt datzelfde ook tegen als Saul aan Jonathan vraagt waarom dat hij niet aan het diner is verschenen. Waarom is die zoon van Isaï gisteren en vandaag niet naar de maaltijd gekomen, vraagt hij dan. En als Saul tegen Jonathan losbarst over zijn connecties met David, in woede zegt hij dan tegen Jonathan, jij, zoon van een ontaarde en opstandige vrouw, wist ik het niet dat jij voor de zoon van Isaï gekozen hebt? En al de dagen dat die zoon van Isaï op de aardbodem leeft, worden jij en je koningschap niet bevestigd. David wordt dus bedoeld. Maar hij mag geen naam meer hebben voor Saul. Ja, en dan wordt er ineens gesproken over die akkers en over die wijngaarden. Zal die zoon van Isaï jullie dat ook geven? Brult Saul aan die mannen van Benjamin. We hebben het vervolgens gelezen. Hè? We zien de stemming van Saul. Hij knijpt hem. Hij is vol zelfbeklag. En hier probeert hij het te gooien over de boeg van een soort klantenbinding. Saul heeft dus blijkbaar zijn eigen personeel begunstigd door hen akkers en wijngaarden te geven. Op de manier zoals Samuel dat ook al voorzegd had. En dit gebruikt u nu als insteek van, jongens, wat denken jullie nou dat je dat bij David ook zult krijgen? Mocht David, die zoon van Isaï, koning worden, denk je dan echt dat... Het dient hier als een lijmpoging, een hechtmiddel tussen Saul en zijn knechten. Je gelooft toch niet dat je dat bij David ook krijgt, hè? Schijt toch uit. Houd toch op. Die zoon van Isaï, niks waard. Saul die probeert hier uit angst voor David zijn manschappen bij David vandaan te houden en te honen. Je gaat toch die zoon van Isaï niet achterna, hè? Daar wil je toch niet bij horen, hè? Bij die man die een groep opstandelingen achter zich aan heeft gekregen. Denk je nou echt dat die je akkers en wijngaarden zal geven? Je hebt toch aan mij genoeg, wil Saul hen als het ware inprenten. Ik zorg toch goed voor jullie. Bij mij moet je het houden, bij mij moet je zijn. Eigenlijk zijn het gigantisch zielige woorden die Saul hier uit. Een angstige koning die zich voortdurend bedreigd voelt. En als dit dan een regeltje uit je troonrede is... En met alles wat daarachter steekt. En alles wat daar ondergronds nog huist. Zielig. Zo'n Saul. Benauwd. Dat die zoon van Isaï. Koning zal worden. Zal heersen. En hen ook akkers en wijngaarden zal geven. Saul die slaat hier de weg van het ongeluk in. En van lieverlee gaat hij zijn tragische einde tegemoet. En wat een brok verachting zit erin. Die zoon van Isaï, denk je nou echt dat hij jullie ook akkers en wijngaarden geeft? Denk het wel, Saul. Denk het wel, Saul, dat we het echt van de zoon van Isaï moeten hebben. Alleen dan ga ik nog een paar stappen verder. De grote zoon van Isaï. Jezus Christus. Een paar geslachten verder dan David. Saul, die is er kost wat het kost op uit om David om te brengen. En ook alle Sauls in 2015... Die willen dat met de grote zoon van Isaï doen. Jezus Christus maar aan de kant schuiven. Jezus Christus maar uitrangeren. Jezus Christus maar aan de schandpaal nagelen. Jezus Christus niet langer op je weg willen hebben. Maar zelf de dienst uitmaken. Saul zou je kunnen zeggen, dat is de vertegenwoordiger van het venijn. Van het vergif. Van de duivelse haat. Van alles wat tegen David en zijn nageslacht maar kan ingaan. Hij is bevangen van de boze. En wat wil hij van God? Niet zoveel. Niks. Hij is uit op eigen eer. Eigen roem. Zelfhandhaving. Hoe hou ik mezelf in het gelid? Hoe hou ik mezelf staande en gaande? Hoe kan mijn koninkrijk blijven? Dat zou. Niet hij, maar ik. En oei, als dat ik het dreigt te verliezen... Dat zie je hier ook, dan wordt er als een wild dier van hem afgeslagen, afgebeten... Zijn speer niet bij de hand, maar in de hand. Dat tekent hem. Als het ware wilde zeggen, kom maar op, wie doet me wat? En blijf bij die zoon van Isaïe uit de buurt. Grote sprong misschien. Toch de vraag, wat denk je van Jezus Christus? Wat in de wereld, jouw wereld, de mijne, de uwe, is er zo al wat ons bij hem vandaan probeert te houden? Welke overmacht, welke taal, welke bombarie, welk venijn? Heb je Jezus Christus echt op de eerste plaats in je leven? En richt je je leven daarnaar ook helemaal in? En maak ik alles aan hem, alles hoor, ondergeschikt? Of moet Jezus het maar ergens met een gedeelde achtste plaats doen? Ik noem maar wat. Dat eigen ik van mij vol hoogmoed en vol angst tegelijkertijd, vol eer en aanzien, vol poeha, bang er niet bij te horen, bang te zullen wegvallen. Wat zullen mijn vrienden wel niet van me zeggen en mijn collega's? Mijn sport die voor God gaat en zijn dienst. Er zijn zoveel banden die me binden. En dan moet Jezus zich vooral niet tussen dringen als die grote zoon van Isaïe. Ik. Anders kost het me te veel. Mijn eigen ik. Die zoon van Isaïe. En dan bedoel ik die grote zoon van Isaïe. Die grote nakomeling van David. Weet je wat die te bieden heeft? Te geef heeft. En waarom? Akkers? Wijngaarden? Nee, dat niet zozeer. Geen grondgebied. Maar wel de producten van de akkers. En de producten van de wijngaarden, de vruchten ervan. Om het vol te houden. Om het geloof te versterken. Zodat ik het maar niet geloof. Wat komt er van de akker? Graan. Wat komt er uit de wijngaard? Druiven. Wat wordt er van gemaakt? Brood. En wijn. Jezus offer. De grote zoon van Isaïe. De grote zoon van David. Hij heeft zichzelf laten verbreken. En verbrijzelen. Stuk laten persen. En hij heeft het gezegd. Dit is mijn lichaam. Dit is mijn bloed. Gedenk mij. Vergeet me niet. Schuif me niet terzijde. Denk niet dat je het zonder mij wel kunt stellen. Hij gebiedt te gedenken. Dankbaar te zijn. Hij voor mij. De dood in. Geofferd. Brood en wijn. Heenwijzend naar zijn eigen lichaam en bloed. Kijk uit hoor dat daar niet een of andere Saul of een Saultje of een hele grote Saul is. Die je probeert daarvan af te houden. Die je probeert daarvan voor bang te maken. Of te fluisteren van ach joh, je hebt Jezus niet nodig. En het avondmaal, ach het zou wat. Nee, bezin je erop. Heb je staan tegenover hem. Als Jezus gezegd heeft, doe dat. Tot mijn gedachtenis. Neem en eet. Drink allen daaruit. Gun hem, geef hem dan ook die eer. En dan niet alleen volgende week, maar al de dagen van je leven. In gehoorzaamheid. Saul, zijn speer in zijn hand, smalend, heeft hij gesproken over die zoon van Isaïe. Lovend spreek ik over Jezus Christus, want zonder hem kan ik niks doen. Ik heb Jezus nodig, dag aan dag. Heel mijn leven. Op een gegeven moment, toen was hij daar. En hij kwam met een bekentenis. Hij zei, ik dacht dat ik het zelf wel kon me staande houden. En vooral niet op de knieën. Ik dacht dat ik het zelf wel kon bewapend met een speer. Ik heb gezien, ik heb ontdekt dat hij het kon. Mij op de knieën en ik niet langer groot, maar hem de eer. Akkers, wijngaarden, brood en wijn. Kijk, dat zijn in Israël de eerste levensbehoeften. Maar is Jezus weg en werk, zijn kruisverdiensten, anders voor je dan je eerste levensbehoefte? Alleen bij hem schuil ik. Met heel mijn hebben en houden. Met heel mijn vergooide bestaan. Alles aan de kant. Wat is het? Niet ik, maar hij. Of is het nog steeds niet hij, maar ik? We hebben Jezus kruisverdiensten. Niet voor achter de hand of zomaar erbij, voor een aardigheidje. Hij is je leven. Of je leeft niet. Dan in angst, leunend op een speer. Zielig is dat. Amen. We gaan samen zingen van Psalm 132 en daarvan de versen 7, 8 en 9. Tot staving van de waarheid deed de Heer, die van geen wankelen weet, aan David een dure eed. Ik zal dus, sprak hij, uw zoon eens zetten op de glorietroon. Houd uw geslacht mijn heil verbond en het vast getuigenis van mijn mond, want Sion is van God begeerd. De versen 7, 8 en 9 van Psalm 132. Wij luisteren nu naar het onderwijs dat ons gegeven wordt door middel van het formulier om het heilig avondmaal te houden. En we lezen daarvan het eerste gedeelte. Geliefde in de Heer Jezus Christus, hoor de woorden van de instelling van het heilig avondmaal van onze Heer Jezus Christus, die de heilige apostel Paulus ons schrijft in 1 Korinthe 11. Want ik heb van de Heere ontvangen wat ik u ook overgeleverd heb, dat de Heere Jezus in de nacht waarin hij werd verraden, brood nam. En nadat hij gedankt had, brak hij het en zei, neem, eet, dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei, deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dat, zo dikwijls als u die drinkt, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondigt de dood van de Heere, totdat hij komt. Daarom, wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker van de Heere drinkt, is schuldig aan het lichaam en bloed van de Heere. Maar laat ieder mens zichzelf beproeven en laat hij zo eten van het brood en drinken uit de drinkbeker. Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, omdat hij het lichaam van de Heere niet onderscheidt. Opdat we nu tot onze hulp en troost het avondmaal des Heeren mogen houden, is voor alles nodig dat we ons geloof vooraf op de juiste wijze beproeven en voorts dat we het houden met dat doel waartoe de Heere Christus het heeft bevolen en ingesteld, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat uit drie delen. Ten eerste, laat ieder bij zichzelf zijn zonde en vervloeking overdenken, opdat hij een afkeer van zijn zonde heeft en zich voor God verootmoedigt. Want de toorn van God tegen de zonde is zo groot dat hij die niet ongestraft wilde laten. Maar de straf ervoor door de bittere en smadelijke kruisdood heeft voltrokken aan zijn lieve Zoon, Jezus Christus. Ten tweede, laat ieder zijn hart onderzoeken of hij de betrouwbare belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn, en dat de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigendom toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde, laat ieder zijn geweten onderzoeken of hij ook gezind is voortaan met zijn hele leven waarachtige dankbaarheid aan God de Heere te bewijzen en oprecht te wandelen voor Gods aangezicht. En eveneens of hij, terwijl hij van harte alle vijandschap, haat en afgunst aflegt, zonder enig huichelen een ernstig voornemen heeft voortaan in waarachtige liefde en eensgezindheid met zijn naasten te leven. Allen dan die zo gezind zijn, wil God zeker in genade aannemen en voor waardige tafelgenoten van zijn Zoon Jezus Christus houden. Zij die dit getuigenis in hun hart daarentegen niet gevoelen, eten en drinken zichzelf een oordeel. Naar het bevel van Christus en de apostel Paulus vermanen we daarom allen die weten dat ze met de volgende aanstootgevende zonde besmet zijn, zich van de tafel des Heren te onthouden. En wij verkondigen hun dat ze geen deel hebben aan het rijk van Christus. Dat betreft alle afgodendienaars, alle die zich een beeld van God maken, alle die de naam van God lasteren en misbruiken, alle die het woord van God en zijn heilige sacramenten verachten, alle die tweedracht zaaien in de kerk en in ons volk die weigeren gezag te aanvaarden in de kerk en samenleving. Alle die in haat en nijd tegen hun naaste leven of lichtvaardig hun woord breken, die het leven van God geschonken verachten. Alle die het huwelijk moedwillig in gevaar brengen van zichzelf of van anderen. Alle die stelen, die in de ban zijn van geld en bezit. Alle die liegen, bedriegen of kwaad spreken. Alle die zich aan verslaving overgeven en van het genot hun God maken. Zolang zij aan zulke zonden vasthouden, moeten zij zich onthouden van dit brood en deze wijn die Christus alleen voor zijn gelovigen bestemd heeft, opdat hun straf en veroordeling niet des te zwaarder worden. Maar dit alles wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen te ontmoedigen. Alsof niemand tot het avondmaal des Heren zou mogen gaan, dan wie zonder enige zonde is. Want we komen niet tot dit avondmaal om daarmee te tonen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Integendeel, omdat wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, belijden we daarmee dat wij midden in de dood liggen. We erkennen dat we nog vele zonden en gebreken in onszelf aantreffen, namelijk dat we geen volkomen geloof hebben en ons er niet toe zetten om God met zo'n ijver te dienen als we behoren te doen, maar dagelijks strijd hebben te voeren met de zwakheid van ons geloof en onze verderfelijke begeerte. Ondanks dit alles, omdat we door de genade van de Heilige Geest van harte bedroefd zijn over zulke gebreken en wij verlangen tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zullen we er nochtans ten volle van verzekerd zijn dat geen zonde of zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan verhinderen dat God ons in genade aanneemt en ons zo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maakt. Tot zover. Wij gaan u samen danken en bidden. Trouwe God en Vader in de hemel, wij danken u dat u geen God bent met een speer, zoals Saul macht probeerde uit te oefenen. En links en rechts die speer te werpen naar diegene die hem niet zinde en die hij naar het leven stond. Wij danken u dat u in uw Zoon, de Heer Jezus Christus, de gekruisigde ons voorstelt, die met wijd uitgespreide armen aan het kruis hing om te betalen. Niet om wat hij zelf op zijn kerfstok had, dat was 0,0. Maar om wat wij op ons geweten hadden, wat wij op onze kerfstokken hebben. Heere God, u nodigt om te komen tot u, met heel ons hebben en houden, met alles wat er in en aan ons is. En we mogen ons erover verwonderen dat u een God bent vol genade. Niet daarvoor dat wij van uw genade elastiek zouden maken en kijken hoe ver we kunnen gaan, maar dat we er juist van terugkomen, van ons eigen ikkerige leven, vol van onszelf. Daarom te meer, maak ons vol van u en vervul ons met uw woord en met uw geest, opdat we op niemand anders zien dan de Heere Jezus Christus alleen. En dat hij geen gedeelde zoveelste plaats heeft in ons leven, maar de bovenste beste. We danken u dat we vanmorgen samen mochten zijn, in alle rust, in alle stilte, Laat uw woord ook met ons meegaan. Als we straks weer de kerkradio uitzetten of de kerk verlaten. Breng ons ook vanavond weer onder het geklank van uw woord. En wees overal waar uw woord werd en wordt gebracht. Ook soms onder moeite of gevaarlijke omstandigheden. Laat het zijn loop hebben, o God. Omdat het ook de onbereikten bereikt. En omdat het ook de ongenaakbaren raakt en treft tot in het diepst van hun bestaan. We willen u vragen, o God, wil ons sterken en nabij zijn, ook in onze moeite, bij onze vragen, bij onze zorgen. Gedenk allen die mankerende zijn voor wat gezondheid betreft. Mensen die behandelingen of kuren krijgen, geef Heere God dat ze ook daarin mogen merken dat u een God bent die ondersteunt en sterkt. We danken u dat Johan Welvaart weer thuis mocht komen uit het Utrechtse ziekenhuis. Geef hem verder alles wat hij nodig heeft, ook weer om aan te sterken. We bidden u voor mevrouw Hommerson van de Wart, die zo plotseling werd opgenomen in de afgelopen week in het ziekenhuis in Tiel en inmiddels naar het Vrijthof gegaan is om daar te revalideren. Geef ook haar uw nabijheid op te merken en uw trouw. We mogen ook onze dank voor u neerleggen en aan u uitspreken voor het feit dat Adriaan Min Kochius in de afgelopen week mocht stilstaan bij een 50-jarig huwelijksjubileum. U hebt hen gespaard en gedragen. Maak hen uw wegen bekend, o God. En leer hen hoe die zijn gelegen. Om steeds weer stilletjes achter u aan te gaan. Die de weg weet en die de weg wijst. En die de weg is. Zegen hen. Ook naar de toekomst toe. We bidden u voor het werk van woord en daad, waar we straks ook onze gaven voor mogen geven. Geef dat deze instantie met ook zoveel andere instanties ook hun werk met zegen mogen verrichten. En dat het ook alles ziet op u alleen. We bidden u voor allen die over ons gesteld zijn om ons te regeren. Geef, Heere, dat dat mag geschieden in afhankelijkheid. Door onze koning en koningin, door de regering in Den Haag, in de provincie en hier in de gemeente. We bidden u, Heere God, om wijsheid in deze lastige, moeilijke tijden, waarin we komen staan voor zulke grote vraagstukken. En de antwoorden zijn niet altijd even gemakkelijk. Heere God, we bidden u voor een ieder die gevlucht is en op de vlucht is. We dragen hen allen aan u op. En we bidden van u, geef dat we alle tezamen weten dat er een thuis op ons wacht bij u. En in die zin zijn we allen onderweg, jong en oud. Heere God, we bidden nu voor de gemeenteavond die aanstaande dinsdag daar is. Geef dat we met velen mogen komen om elkaar te bouwen, te sterken. Ook in het komende winterseizoen weer om dat gezamenlijk te beginnen. We vragen het van u, onverdiend, enkel uit genade. En dat betekent nergens anders om dan om die grote zoon van Isaïe, uw eigen zoon, Jezus Christus. In zijn naam bidden we het, want dat geldt voor u. Amen. Wij mogen onze liefdegave gaan geven voor het werk van woord en daad gezondheidszorg. Tweede rondgang voor het werk van de Broederskerk Rentmeesters. En de derde rondgang is voor het onderhoud van de begraafplaats. En ook wijzen we u op de zendingsbussen die voor de Gereformeerde Zendingsbond bestemd zijn. De Heere zegene u en uw gaven. Daarna willen we zingen van op toonhoogte 43, de versen 1, 4 en 5. De Heer is mijn herder, ik heb al wat mij lust. Zelfs is hij mijn herder in het hart van de woestijn. Hij is mijn herder, hem blijf ik gewijd. 1, 4 en 5 van op toonhoogte 43. Verheft uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. Draag die met u mee en draag die ook uit. De genade van onze Heren, Jezus Christus, en de liefde van God, onze Vader, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.